Goedenavond, gemeente. Op deze eerste paasdag heet ik u, en in het bijzonder de gasten in ons midden zijn, namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin ons pastoraal medewerker, de heer Brinkman, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 73, vers 13 en 12. Deze psalm is afgedrukt op de uitgereikte orde van dienst. De kerkraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Daarvoor willen we ook luisteren. Het koor zal voor ons zingen. Al zo lief heeft God de wereld gehad en Agnus Dei. En als ik me niet vergis, betekent dat Lam Gods. Gemeente, zullen we met elkaar gaan bidden. Getrouwe God. Vader in de hemel. We zijn hier voor de tweede keer vandaag bij elkaar. En niemand heeft ons tegengehouden. Er stonden geen wachten bij onze huisdeur of bij de deur van de kerk. Dank u dat we die vrijheid hebben om hier te zijn. En helpt u ons om die vrijheid op de juiste manier te gebruiken. Heer, we zijn hier bij elkaar om samen te zingen. Om te luisteren naar het koor. Heer, wilt u hen zegenen in de liederen die ze mogen zingen. Wees u met de organist. Heer, we zijn hier bij elkaar om u de lof te brengen die u toekomt. Want dat is eigenlijk de enige reden waarom we hier op aarde zijn. Om uw naam groot te maken. Niet onze eigen naam. Niet ons eigen ik. We zijn hier niet voor onszelf. We zijn er voor u. Heer, wilt u dan ook zelf vanavond hier aanwezig zijn? Helpt u ons als we straks de Bijbel willen openen. Verlicht u onze harten. Geeft u ons de wijsheid door het werk van uw Heilige Geest. Zodat we begrijpen waar het over gaat. Helpt u mij in het spreken. De gemeente, in het bijzonder ook de kinderen, in het luisteren. Vader, wilt u geven dat als we vanavond naar huis gaan, dat we iets mee hebben genomen. Al is het maar een woord of een lied dat de komende week nog door onze gedachten gaat. Heer, wilt u uw Heilige Geest daarvoor geven. En neemt u alles weg wat ons kan hinderen in het luisteren. Geeft u ons geopende oren en een geopend hart. Heer, we bidden het u in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we willen gaan zingen van Psalm 43 en daarvan het vierde vers. Ik heb deze psalm erbij gezet, omdat voor zover ik weet dat de enige psalm is die ik ooit hier in de Betuwe een keer gezongen heb op een begraafplaats. Psalm 43, vers 4. Thank you. willen vanavond twee gedeelten uit de Bijbel lezen. Het eerste gedeelte is uit 2 Koningen 13, vers 14 tot en met 21. En het tweede gedeelte vindt u in Matteüs 27. Eerst het Oude Testament, 2 Koningen 13. Vanaf vers 14 tot en met 21. Elisa was ziek geworden. Het was de ziekte waaraan hij zou sterven. Joas, de koning van Israël, kwam bij hem en huilde om hem. Hij zei: mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters. En Elisa zei tegen hem: neem een boog en pijlen. En hij bracht hem een boog en pijlen. Hij zei tegen de koning van Israël: leg uw hand aan de boog. Toen legde hij zijn hand eraan en Elisa legde zijn handen op de handen van de koning. En hij zei: doe het venster naar het oosten open. En hij deed het open. Toen zei Elisa: schiet. En hij schoot. Elisa zei: het is een pijl van verlossing door de Heere en een pijl van verlossing van de Syriërs, want u zult de Syriërs in Afek verslaan tot vernietiging toe. Daarna zei hij: neem de pijlen. En de koning nam ze. Toen zei hij tegen de koning van Israël: sla op de grond. En hij sloeg 3 maal en hield toen op. Toen werd de man Gods heel kwaad op hem en zei: u had 5 of 6 maal moeten slaan. Dan zou u de Syriërs tot vernietiging toe verslagen hebben. Maar nu zult u de Syriërs slechts 3 maal verslaan. Daarna stierf Elisa en ze begroeven hem. Nu kwamen er aan het begin van het jaar telkens benden uit Moab in het land. En het gebeurde toen men een man aan het begraven was, dat zij, zie, een bende zagen. Daarom wierpen zij de man in het graf van Elisa. Toen de man daarin terecht kwam en met de beenderen van Elisa in aanraking kwam, werd hij weer levend en rees overeind op zijn voeten. De tweede schriftlezing is uit Matteüs 27, vanaf vers 45 tot en met 56. Matteüs 27, vanaf vers 45. En vanaf het 6e uur kwam er duisternis over heel de aarde tot het 9e uur toe. Ongeveer op het 9e uur... riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommigen van hen die daar stonden zeiden, toen zij dit hoorden: hij roept Elia. En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en hij gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden: houd op, laten wij zien of Elia komt om hem te verlossen. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen ze uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En toen de hoofdman over 100 en zij die met hem Jezus bewaakten de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden ze erg bevreesd en zeiden: werkelijk, dit was Gods Zoon. En er waren daar veel vrouwen die uit de verte toekeken. Ze waren Jezus gevolgd van Galilea om hem te dienen. Onder hen was Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Jozef en de moeder van de zonen van Zebedeus. We willen luisteren naar het koor dat voor ons zal zingen: Zie hoe Jezus lijdt voor mij en geprezen zij de Heer. En als ik me niet vergis, zullen we het derde couplet meezingen. Straks zingen we na de preek, zonder verdere aankondiging, op toonhoogte nummer 95. Op toonhoogte 95, na de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een aantal jaren terug maakte ik de fout om niet mee te werken aan een rouwdienst. Er was iemand overleden. Iemand die ik had gekend. Een paar keer had bezocht. Tijdens het ziekbed. Het was geen lid van de gemeente. En het overlijden en de rouwdienst en de begrafenis vonden plaats in een stad zo'n 80, 90 kilometer verderop. Iemand van de familie belde me op. Via via hadden ze gehoord dat ik misschien ook wel iets wilde zeggen. Ik kreeg daarvoor 5 minuten. 5 minuten. Ik heb toen nee gezegd. En dat spijt me nog steeds. Waarom zei ik toen nee? Was het omdat die persoon geen lid was van de gemeente? Nee. Dat vind ik niet zo belangrijk. Was het omdat het eigenlijk niet tot mijn werk, tot mijn taak hier in Ochten behoorde? Nee. Ik vat mijn taak vrij ruim op en in overleg ga ik wel eens een stukje verder. Was het dan de afstand van bijna 200 kilometer waardoor ik zei nee? Nee, dat was het ook niet. Was het de tijd die het me zou kosten? Ik denk het ook niet. Ik denk dat ik toen nee gezegd heb omdat ik in 5 minuten het woord van God, het evangelie, niet kon uitleggen. Ik denk dat ik daarom nee gezegd heb. En daar zat mijn fout. Ik kan dat misschien niet in 5 minuten, maar God kan dat wel. In Jesaja 55... zegt God, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. God heeft aan 5 minuten meer dan genoeg. En dan is het voor ons dus ook genoeg om vanaf dat moment een veranderd leven te leiden. Dat realiseerde ik me later pas. En daarom spijt het me nog steeds dat ik die 5 minuten toen niet heb gebruikt. Maar misschien is er iemand die zich afvraagt, waarom waren het maar 5 minuten? Nou, er waren een paar familieleden die wilden ook wat zeggen. Er werden een paar liederen ten gehore gebracht. Maar de belangrijkste reden was, de familie had een half uur. Men had de aula een half uur. En daarna was een andere familie aan de beurt. Gemeente, ik denk dat wij niet beseffen in wat voor een bevoorrechte positie we hier in Ochten leven, in de Betuwe leven. Want wij hebben gelukkig nog tijd om onze overledenen te begraven. Dat is echt niet iedereen gegeven. Ik zeg het ook wel eens als ik een rouwdienst doorspreek met familie. We doen rustig aan. We hebben de tijd. Misschien hebt u in de afgelopen weken Een stukje uit de Bijbel gelezen of uit een dagboek of in een kinderbijbel. En misschien hebt u toen wel gelezen dat er voor de begrafenis van Jezus niet veel tijd was. Er was niet veel tijd om Jezus te begraven. In Johannes 19 lees je dat het graf waarin Jezus gelegd werd, dicht bij de plek was waar Jezus werd gekruisigd. Het wordt er met nadruk bijgezet. Het was dichtbij. De begrafenis moest snel plaatsvinden. In de eerste plaats moest een overledene, die gekruisigd was, volgens Deuteronomium 21, nog diezelfde dag begraven worden. En er was nog een extra reden. Het was bijna Sabbat. Daarom werd Jezus met haast begraven. Maar gelukkig, men hoefde niet ver. Het was dichtbij, zegt Johannes. En dat deed me denken aan de begrafenis in de tijd van de profeet Elisa. Met het gedeelte uit 2 Koningen 13 staan we opeens bij een sterfbed. Het is het bed van de profeet Elisa, de opvolger van Elia. En we lezen dan dat Elisa ziek is en dat hij ook aan die ziekte zal sterven. En er is bezoek, hoog bezoek. Koning Joas van Israël is er. En eigenlijk is dat wel heel wonderlijk, want een paar versen daarboven lees je in vers 11 dat koning Joas van Israël deed wat slecht was in de ogen van de Heere. Hij week niet af van al de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël deed zondigen, maar hij ging daarin voort. En deze koning Joas is op bezoek bij de profeet Elisa. Misschien is Elisa hier al zo'n 90 jaar. En toch is koning Joas er. En dan staat er dat hij huilt. En in het Hebreeuws heeft dat de betekenis, hij huilt boven het gezicht van Elisa. En hij roept uit, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters. Precies hetzelfde wat Elisa had geroepen bij de hemelopname van zijn voorganger, de profeet Elia. Kennelijk was de profeet Elisa voor koning Joas van veel waarde. Als ruiters, als wagens, als een leger. Zo zag koning Joas Elisa. Waarschijnlijk maakte koning Joas dezelfde fout die ik gemaakt heb. Ik dacht dat ik meer dan 5 minuten nodig had, omdat ik dacht dat het van mensen moest komen. Koning Joas dacht dat zijn redding bij de profeet Elisa vandaan kwam. Terwijl de naam Elisa al aangeeft dat de redding ergens anders vandaan komt. Want Elisa, dat betekent God is redding. Jongelui, mocht je in de toekomst trouwen en kinderen krijgen, wat dacht je van de naam Elisa? God is redding. En oké, misschien denk je van oké, nou, maar als doopnaam dan misschien. Hè? Dat kan toch? God is redding. Wat een prachtige naam. Die uitroep van koning Joas is een uitroep van verdriet. Maar ook van wanhoop. Want Israël is al een groot deel van het leger kwijt. Dat lezen we in 2 Koningen 13 vers 7. Daar staat dat koning Joas, zijn vader, al meerdere nederlagen heeft geleden. En dan staat er nog genoemd wat er van het leger is overgebleven. 50 ruiters, 10 strijdwagens en 10.000 man voetvolk. Want de koning van Syrië, de vijand van Israël, had hen omgebracht en gemaakt als stof bij het dorsen van het graan. Geen wonder dat koning Joas verdrietig is. Er is bijna niets van zijn leger over. Hoe moet het verder? En in die situatie krijgt Joas een teken. Hij moet een pijl en boog pakken, jongens en meisjes. En de koning doet dat. Hij pakt pijl en boog. En hij moet een raam open doen naar het oosten. Als ik me niet vergis, is dat ongeveer die kant op. Dus hij moet daar een raam open doen. En hij moet een pijl pakken. En hij moet zijn boog spannen. Maar voordat hij schiet, komt de zieke profeet en die legt zijn handen bovenop de handen van de koning. En dan moet hij schieten. Het is alsof de profeet wil zeggen: ik leg mijn handen op uw handen, koning, want u zelf hoeft die strijd niet te strijden. God zal redding geven. Toen ik dat las, moest ik denken aan de handen van een predikant die bij de zegenbeden zijn handen uitstrekt en boven de gemeente houdt. En die predikant, die zegt niet iets vanuit zichzelf, maar hij mag de zegen van God op de gemeente leggen. Daarom legt de profeet zijn handen op de handen van Elisa, van Joas. En dat vanaf een sterfbed. Elisa bemoedigt koning Joas vanaf een sterfbed. Misschien hebt u het zelf wel eens meegemaakt, dat u ergens kwam bij iemand die ernstig ziek was. En dat je met lood in je schoenen er naartoe ging, omdat je niet wist wat je zeggen moest. En dat je na een ontmoeting met die zieke, na een half uur of na een uur, zelf bemoedigd wegging. Omdat de zieke u vertelde van de redding die er is bij de God van Israël. Elisa doet me denken aan Jezus. Jezus' sterfbed was een kruis. Jezus verkondigde niet alleen Gods redding, zoals Elisa dat ook deed. Jezus was Gods redding. Dat betekent zijn naam ook. Jezus, redder. En geen zegenende handen, maar doorboorde handen. Daarna moet Joas een paar keer met een bundeltje met pijlen op de grond slaan. Nou, Joost, dat is een mooie opdracht. Joas, Joost, dat lijkt een beetje op elkaar. Hoe vaak zou jij geslagen hebben, hè? Ik denk dat koning Joas het ook niet precies wist. Hij heeft dat bosje pijlen gepakt en heeft 3 keer op de grond geslagen. Ik denk dat hij het toen wel genoeg vond. En de profeet werd heel boos op hem. En hij zei tegen hem: als je nou 4 of 5 keer had geslagen, dan had je de Syriërs volledig verslagen, vernietigd. Maar nu, omdat je maar 3 keer geslagen hebt, zul je maar 3 keer de overwinning halen. Dat zijn de laatste woorden van de profeet. Wat zijn de laatste woorden? Dat zijn de laatste woorden. En we kunnen ons afvragen waarom koning Joas niet vaker geslagen heeft, maar het is denk ik veel belangrijker om ons af te vragen hoe vaak wij geslagen zouden hebben. Hoe vaak gaan wij op een zondag naar de kerk? Doen we onze Bijbel open? Sturen we onze kinderen naar club en catechisatie? Dat is een vraag voor ons. De geschiedenis gaat niet verder. Een paar versen verderop, in vers 25, kun je lezen dat koning Joas inderdaad 3 overwinningen op de Syriërs heeft geboekt. En dan volgen er nog 2 versen. haast terloops. Elisa sterft. En hij wordt begraven. Maar daar eindigt het niet. Elisa sterft, maar de God van Elisa werkt door. Er komt een andere vijand. Nu niet de Syriërs, Aram, nee de Moabieten. Maar eigenlijk gaat het hier in dit gedeelte over nog weer een andere vijand. En Paulus noemt die vijand in 1 Korinthe 15 de dood. Er komen Moabitische benden het land binnen. Aan het begin van het jaar. Is dat in de lente? In het voorjaar? Kwamen ze elk jaar? We weten het niet precies, maar het zijn een soort plundertochten. Misschien kwamen ze wel elke keer bij het begin van de oogst. In ieder geval doet zich tijdens een van die invallen van die plundertochten iets heel merkwaardigs voor. Er is een begrafenis aan de gang. Mensen zijn op weg om een man te begraven. En terwijl men daarmee bezig is, ziet men zo'n Moabitische bende komen. De begrafenis kan niet voortgezet worden. Er is geen tijd. Stel je voor, je bent bezig om een geliefde te begraven en dan zie je de vijand naderen. Je zou zelf op een begrafenis het leven verliezen. Wat moeten ze doen? De groep mensen kijkt om zich heen. Wacht daar. Een graf. Waarschijnlijk uit de rotsen uitgehouwen. Waarschijnlijk zit er een enorme steen voor. Mensen lopen naar het graf toe, rollen de steen aan de kant en de overledene, het lichaam, wordt in dat graf geworpen. Ja, er staat werpen. Het gebeurde met haast. Men had geen tijd. De vijand kwam. Het was het graf van Elisa. Het is niet precies duidelijk of het lichaam van die man op het lichaam van Elisa gelegd wordt. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk wordt hij in het graf neergelegd en glijdt hij langzaam naar het lichaam van Elisa. En de man komt in aanraking met het lichaam van Elisa. Bij ons zou dat niet kunnen, want wij hebben de gewoonte om onze overledenen te begraven in kisten. Maar in die tijd wikkelde men een overledene in doeken, in lakens. Het lichaam van de overledene raakt het lichaam van Elisa en dan staat er, hij wordt weer levend en hij staat weer overeind op zijn voeten. Wat gebeurt daar? Gaat er kracht uit van de dode Elisa? Nee, dat kan niet. Elisa heeft geen opstandingskracht. Maar de God van Elisa heeft dat wel. Zelfs na de dood gaat er nog iets uit van de profeet. Soms hebben mensen nog een boodschap. Voor kinderen of voor familie, als zij zijn heen gegaan. Soms spreken ze nog. Spreken ze nog verder. Ik kom het wel eens tegen dat ik op een begraafplaats dingen zeg die kinderen raken omdat vader of moeder het gezegd heeft. Elisa is de opstanding en het leven niet. Maar het graf van Elisa wijst niet alleen naar God, maar het wijst ook naar Jezus. Wat gaat er niet de geweldige kracht van hem uit? Van Jezus Christus. Jezus zegt het zelf in Johannes 5 vers 25, een moeilijk vers. Hij zegt daar, voorwaar, ik zeg u. De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en dat wie hem horen zullen leven. Wanneer je gelooft in het woord van God, dan is het alsof je opstaat uit een geestelijke dood. Een wonderlijk slot van het leven van het optreden van Elisa. De God van Elisa verlost niet alleen van de vijanden, maar ook van de sterkste vijand, de dood. Zo zet God als het ware een streep onder het leven van Elisa. Zo heeft God ook een streep gezet onder het offer van zijn zoon. Jezus Christus heeft de dood overwonnen. En een ieder die in hem gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Hoe zal dat gaan? Denkt u daar wel eens over na? Misschien kent u dat voorbeeld wel van die dominee die 's morgens elke keer als hij wakker werd het gordijn opendeed en naar de lucht keek. En als het dan een stralende dag was, dan zei hij, nee, Jezus komt vandaag niet. Want hij zag geen wolkje. En Jezus zou toch terugkomen op de wolken? Staan wij daar zo bij stil? Want het blijft niet bij die ene onbekende, zoals bij het graf van Elisa. Er zullen er meer zijn, veel meer. En iets daarvan proef je bij het sterven van Jezus. Ik heb daar altijd overheen gelezen. Maar er staat zo wonderlijk dat als Jezus sterft, gebeuren er een aantal dingen. Het voorhangsel scheurt. De aarde beefde. De rotsen scheurden en de graven werden geopend. En veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En dan moeten we eigenlijk nu even stoppen. Werden opgewekt. En na Jezus' opwekking gingen ze uit de graven. Kwamen in de heilige stad en zijn ze aan velen verschenen. Hebt u daar wel eens bij stilgestaan dat er waarschijnlijk tijd tussen zit? Ze stonden op, kwamen tot leven toen Jezus werd gekruisigd. En toen Jezus opstond, zijn ze verschenen aan de mensen in de heilige stad. Zo zit er bij ons ook tijd tussen. Wanneer je gelooft in Jezus Christus, dan kom je geestelijk gezien tot leven. En het duurt nog een tijdje. Het duurt nog een tijdje. Het duurt nog. Maar ook eens zullen wij lopen in die heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Hoe is dat met die mannen gegaan, met die heiligen? Die door God apart gestelde. Zijn ze daarna nog gestorven of hebben ze meteen een verheerlijk lichaam gekregen? We weten het niet. Eén ding is wel duidelijk. De dood werd overwonnen. Gemeente, hoe staan u en ik op een begraafplaats? Hoe beleeft u een begrafenis? De Bijbel spreekt op meer plekken van een wonder bij het graf, Lazarus. Die onbekende bij het graf van Elisa, Jezus. Geloven wij dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen? Wat zou het prachtig zijn als we juist op een begraafplaats door woord en lied zouden getuigen van het feit dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen. Juist op een begraafplaats. Laten we aan elkaar zien en horen wat we geloven. Dominee Zonneberg en zijn vrouw hebben het gewoonte om in de vakantie zo af en toe naar een begraafplaats te gaan. En ze kijken daar naar de stenen. En in de afgelopen week liet hij bij de mentorcatechese een steen zien waar niet zoveel op stond. Eigenlijk alleen maar een kruis. Met daarnaast in blokletters Amen. Daarmee is alles gezegd. Een anderhalve maand terug was ik bij de begrafenis van mijn oma. De aula waar de dienst werd gehouden stond midden op de begraafplaats. Dus als je het raam uitkeek, zag je de graven en de stenen. Op de dichtstbijzijnde steen stond gezang 130. Weet u wat daar staat? Ik wist het niet. Totdat ik de liturgie opendeed die we gebruikten. Want daar stond het antwoord. Gezang 130. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijne uit. Hij roept die allen. Die het heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen. God laat nooit varen wat zijn hand is begonnen te doen. Jaren terug werd de vader van een vriendin van ons begraven. Hij was predikant in een gemeente. Plotseling ontslapen. We liepen op een prachtige lentedag met 200, 300, 400, 500 gemeenteleden. Zo'n 2 kilometer door de zon en de natuur naar de begraafplaats. En op die begraafplaats zongen we met honderden stemmen: U zij de glorie. Het ere zij God van Pasen. Wat zou het geweldig zijn, gemeente, als we in ochtend zouden gaan zingen op een begraafplaats. Het kost misschien maar 5 minuten. Maar wat zou God in 5 minuten allemaal niet kunnen doen voor ons? Of voor een ander. Laten we daar eens over nadenken. En de tijd voor nemen. Want een paaszangdienst. Met alle respect. Een echte paaszangdienst. Houd je toch op een begraafplaats? Omdat we weten dat de dood het einde niet is. Omdat we amen zeggen op het kruis. Omdat we weten van het wonder van het graf. Omdat we geloven de vergeving van de zonde. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Omdat we weten dat allen die in Christus Jezus gestorven zijn, ook met hem levend zijn geworden. Omdat we op de voeten staan, net als die onbekende man in het graf van Elisa. Gemeente, laten we zingen van deze heiland, van zijn liefde wondergroot, die zichzelf gaf aan het kruishout en ons redde van de dood. Amen. Gemeente, zullen we danken en bidden. Getrouwe God, dank u wel. Dank u wel voor het offer van uw Zoon. Dank u wel dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dank u wel voor het lege graf. Dank u wel voor het wonder van het graf. Heer, helpt u ons om op zulke momenten van verdriet ook dan, ook daar, te getuigen van de hoop die in ons is. Heer, gaat u met ons mee op weg naar huis. Bewaakt en bewaart u ons. Brengt ons op de plek en de plaats waar we verwacht worden. En als we alleen thuiskomen, dan bidden we u, wilt u daar zelf zijn? En wilt u daar zelf tot ons spreken? Door een woord of een lied? Of door een gedeelte wat we vanavond nog lezen voordat we onze ogen sluiten? Heer, ik bid u ook voor de mensen thuis, bij de kerkradio. Misschien brengt het onderwerp ook wel dingen naar boven. Heer, wilt u daarin troosten en nabij zijn? En geef dat we, terwijl misschien onze ogen tranen, dat onze harten mogen juichen. Omdat we weten van Jezus Christus die de dood heeft overwonnen. Heer, dank u voor deze dienst. Zo bidden we u. En dank u in de vergeving van onze zonden, wat uw Zoon alles gekost heeft. We danken u uit genade om Jezus wil alleen. Amen. We willen luisteren naar het koor wat ons wil laten horen een paaslied en groot is uw trouw, o Heer. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven. De eerste collecte is voor de IZB, de tweede voor de kerkrentmeesters, de derde voor het bouwfonds. Daarna willen we met elkaar zingen van Psalm 16, vers 6. Gij maakt hier lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, vers 6, na de inzameling van de gaven. Jongens en meisjes, als je misschien wel eens op een begraafplaats bent geweest, misschien wel eens bij een begrafenis bent geweest, dan wordt daar door de ene dominee wel, door de andere pastoraal medewerker niet, wordt daar een vraag gesteld. Aan de vraag aan de mensen die om het graf heen staan. Luister maar. Meestal wordt er iets als dit gezegd. Daar het de almachtige God behaagd heeft onze thans gestorven broeder, zuster, uit het leven weg te nemen. Zo bestellen wij zijn haar lichaam ter aarde. Aarde tot aarde, as tot as, stof tot stof, ziende op hem, Jezus Christus, die gesproken heeft. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. En dan komt de vraag. Gelooft u dat? We willen vanavond in woord en aansluitend met een lied ons geloof belijden samen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En in ieder van u zeggen in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we met elkaar bidden om de zegen van God. Heer, zegent u ons en behoedt u ons. Heer, doe uw aangezicht over ons lichten. Wees u ons genadig. Heer, verhef uw aangezicht over ons. En geef ons uw vrede. Amen.